Goedemorgen gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie van harte welkom in deze dienst waarin de heer dominee Kik Bras uit Haarlem voorgaat. Ook hartelijk welkom aan allen die deze dienst ergens anders bijwonen. Volgende week zondag is er een gezamenlijke dienst in de protestantkerk van Voorhout. Die begint om 10:00. In deze dienst gaat dominee Hedda Klip voor en het heilig avondmaal wordt dan ook gevierd. Mag ik u vragen om te gaan staan? Op 8 augustus is in de leeftijd van 83 jaar de heer Rienk Hans Visser overleden. Hij woonde de laatste jaren of de laatste tijd in de Bernardus. De afscheidsdienst is afgelopen vrijdag gehouden in de dorpskerk, waarna hij is begraven op het kerkhof bij de dorpskerk. Gedenken wij Rienk Visser in een moment van stilte. Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 280, vers 1, 2 en 3. En na de bemoediging en groet vers 4 en 5. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen.
Amen.
Nou, om hier vanmorgen weer bij u te mogen zijn. Ik dacht bij mezelf, het zal nog wel erg warm in de kerk zijn, dus ik laat mijn toga maar thuis vandaag. Ik heb daar vannacht niet van geslapen natuurlijk, want die toga heb ik van u gekregen in de tijd. Misschien herinnert u zich dat niet meer, maar in die tijd was u nog erg gul. En toen ik promoveerde, kreeg ik van de gemeente een toga. Eerst had ik benaderd door een van de bolle mensen. En die zeiden van, zullen wij van u een toga kopen? Ik en wat vrienden. Ze zeiden van, nou, dan zou ik het toch liever open willen stellen voor alle gemeenteleden. En dat is gelukkig ook goed afgelopen. Ik draag hem nog steeds, alleen vandaag niet. Ik preek deze zomer over psalmen. En vanmorgen over psalm 42. Soms valt het geluid uit, hè? Maar daar kan ik niets aan doen. Soms dus over psalm 42 en 43. U zal zeggen over twee psalmen, maar die vormen eigenlijk één psalm. Het is oorspronkelijk één psalm geweest. En het is het lied van het heigend hert der jacht ontkomen. U ziet op uw zondagsbrief een schilderij afgebeeld van Frida Kahlo. Frida Kahlo heeft zichzelf een keer zo afgebeeld op dat heigend hert, een gewond hert. Of zij ook. Maar u ziet haar daar als een hert dat gewond is.
Hier gestaan, dan heb je nu op deze ook.
Oh, ja.
Waar zit die zundertje?
Dat zit hierin.
Even buiten. Ja.
Gaat dat dan beter?
Dat hoop ik, want dan zit de antenne beter.
Ja. Oké. Frida Kahlo, de bekende Mexicaanse schilder, had een lichaam dat ernstig gehavend was. Als kind heeft ze kinderverlamming gehad. Daarna op 18-jarige leeftijd een zeer ernstig ongeluk, waardoor ze altijd last had van haar ruggenwervel. En ook, hoewel ze een paar keer zwanger geweest is, een kind niet voldragen kon. En in heel veel van haar zelfportretten komt iets van dat lijden terug. Wel, de psalmist, de dichter van psalm 42, 43, voelt zich ook een hert. Dat in elk geval snakt naar water. En hij heeft daar een lied bij gemaakt, een gedicht. Een liedje van verlangen, zou je kunnen zeggen. Het gaat om verlangen naar God. Daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Wat is dat? Hoe ziet hij dat? Hoe beleefde deze dichter dat? Laten wij dan nu samen bidden om ontferming voor de nood van de wereld. En daarna zingen we als Gloria lied, lied 870, vers 1 en 8. Laten we samen bidden. Wat is de mens toch God tussen miljarden anderen? Wat is een mens nog waard op de plekken waar bommen vallen, dronen rondvliegen, de honger rondraast? Wat betekenen volkeren nog als ze geen economische macht hebben, geen gewapende overmacht in kunnen zetten? Wat zijn de kinderen van de armen waard en de kinderen van vluchtelingen? Gij die alles naar waarde schat, die in uw wijsheid en liefde het verdriet weegt van wie niet meetellen, wij wenden ons tot u. Zend uw wijsheid in onze dwaasheid, uw mededogen in onze hardheid, uw licht in onze duisternis. Gedenk uw zoon, de geliefde, de verworpene tot aan het kruis van Golgotha, en zie in hem uw mensheid, uw mensenkinderen aan. Zo roepen wij u aan om ontferming en prijzen we uw naam, omdat u ieder mens op waarde schat en kansen biedt op leven. Hoor dan ons zingend bidden. Het is eigenlijk nog volop vakantietijd, maar misschien zijn er toch kinderen die naar de kindernevendienst willen gaan. Dan is daar nu de gelegenheid voor. Wij lezen eerst Psalm 42, zingen daarna uit de berijming de versen 1 en 3. Dan lezen we Psalm 43 en zingen dan uit de berijming van die psalm op een andere melodie, de versen 4 en 5.
Psalm 42. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen? Tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht, want heel de dag door hoor ik zeggen, waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God. Een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u. Hier in dit land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Misar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen. Al uw golven slaan zwaar over mij heen. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde. 'S Nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Tot God, mijn rots, wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag, waar is dan je God? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God, die mij ziet en redt. Psalm 43. Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht? Waarom wijst u mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Zend uw licht en uw waarheid, laat zij mij geleiden. En brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt.
Na de preek zingen we een heel eenvoudig liedje. Het is eigenlijk, het zou kunnen dienen als een soort slaapliedje voor een kind. Maar ik denk dat het ook grote mensen wel degelijk kan aanspreken. Het is lied 935. Ik denk dat u de melodie niet kent, maar u wilt het wel een keer voorspelen. Ja? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier aanwezig, maar ook u die de dienst thuis mee beleeft. Kun je naar God verlangen? Hebt u dat wel eens gehad, dat u naar God verlangde? Ja, waar verlang je dan eigenlijk naar? Waar verlangt die dichter van Psalm 42, 43 dan naar? verlangt hij dat God op een wonderlijke wijze van bovenaf ingrijpt. Ja, kan je dat geloven? Verlang je dan dat God zo van bovenaf ingrijpt en een einde maakt aan de oorlog in Oekraïne en aan die verschrikkelijke ellende in Gaza? Is dat waar deze psalmist ook eigenlijk op hoopt, op een wonder van bovenaf? Waar verlangt hij naar als hij zegt, ik ben als een hert dat verlangt naar God? Nou ja, dat vertelt hij even verderop in die psalm. Hij verlangt heel erg naar de tempel in Jeruzalem. Hij denkt terug vol weemoed en heimwee naar de tijd dat hij in dichte drom met andere pelgrims op weg was naar die tempel om daar een van de grote feesten van het volk te vieren. Hij kan dat niet meer, want hij woont niet meer in Israël. Hij woont nu in Syrië, vlakbij de Hermon, zegt hij. En dat is een volk dat niet in zijn God gelooft, dat ook zijn geloof in zijn God belachelijk maakt. Waar is dan jouw God, roepen ze de hele dag tegen hem. Hij voelt zich, met andere woorden, heel erg geïsoleerd als vreemdeling. Waarom is hij daar eigenlijk? Waarom is hij naar Syrië gegaan? Ja, we weten het niet, dat vertelt hij er niet bij. Een vluchteling, of is hij de hongersnood ontvlucht, zoals in de tijd Naomi dat ook deed. In elk geval, het is hij leeft daar heel moeilijk. En we kunnen ons, denk ik, een dergelijk verlangen van hem, als je dat bedoelt met verlangen naar God, dan kunnen we ons dat wel voorstellen. We komen een dergelijk heimwee naar vroeger, in de dichte drom optrekken naar Gods huis wel voorstellen. Ik weet niet of u wel eens Oekraïners spreekt of andere vluchtelingen. Dan kan u dat heimwee van hen ook wel voelen. Ik heb momenteel contact met een Iranier. Een bijzondere man. Die als oudste zoon van het gezin gevlucht is. En zijn vader is al overleden. En hij heeft eigenlijk een ongelooflijk schuldgevoel over het feit dat hij als oudste zoon, die dan in die cultuur verantwoordelijk is voor de familie, voor zijn moeder en anderen, dat hij gevlucht is. Is dat het wat die Psalm 42 bezighoudt? Nou ja, het gaat bij deze dichter dan toch vooral ook om zijn geloof. Hij verlangt naar God. Dat wil zeggen, hij verlangt ernaar om te midden van zijn volk, in de tempel, God te mogen loven en prijzen. En ook dat kunnen we ons zeker wel voorstellen, denk ik. He, wanneer wij vieren, ja, God krijg je meestal niet zomaar even, is niet los verkrijgbaar. He. Meestal beleven wij iets van God wanneer we zondags in de kerk zijn, in je eigen vertrouwde kerk, tussen de mensen waar je je mee verbonden voelt, met je geloofsgenoten. En als dat je ontnomen is, omdat je niet meer naar de kerk kunt, of omdat jouw kerkgebouw gesloten is, ja, dan kun je je soms heel erg ontheemd voelen. Dan kan dat ook echt een aanvechting voor je betekenen. Toch denk ik dat bij Psalm 42, 43, dat verlangen naar God nog wel een diepere lading heeft dan alleen maar verlangen naar de tempel. Psalm 43 begint met de woorden, doe mij recht, God. Verlangen naar God is verlangen naar recht en gerechtigheid. God is de garant van het recht. Zo is het zeker in het Bijbelse geloof. Recht en gerechtigheid zijn Bijbelse begrippen. Als je aan God denkt, moet je denken aan recht en gerechtigheid. Nou is dat niet alleen in het Joodse geloof of in het christelijke geloof, maar eigenlijk is in alle godsdiensten, is God de hoogste morele instantie. In God geloven betekent een diep moreel besef hebben. Weten dat je je als mens moet verantwoorden tegenover de hoogste instantie. niet dat God ons altijd precies voorschrijft wat goed en kwaad is. Dat moeten we vaak zelf uitzoeken, met elkaar als mensen. Daar zijn we ook voortdurend in de samenleving mee bezig. Maar God geeft ons vooral, denk ik van binnen, dat diepe besef dat je als mens niet maar alleen mag doen alles wat jouw instincten je ingeven, maar dat je moet onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat je moet nadenken over wat goed is en dat je het goede kiest en het kwade zoveel mogelijk afwijst. Verlangen naar God betekent dan ook eerbiediging van mensenrechten. Verlangen naar eerlijkheid in de omgang met mensen. Soms besef je natuurlijk ook dat jij zelf als mens daarin faalt. Dat je gefaald hebt. En dat betekent verlangen naar God. Betekent zoiets als verlangen naar vergeving. Dat het je vergeven wordt wat je misdaan hebt. In deze psalm verlangt de dichter vooral naar dat God hem recht zal doen. Dat betekent dat mensen hem niet langer discrimineren, maar dat ze hem zullen toestaan om te mogen zijn die hij is, zolang hij daar in Syrië woont. Dat mensen zullen zeggen, oké, jij gelooft in jouw God en wij geloven in de onze, maar we zijn allemaal mensen. Nou, dat verlangen, denk ik, leeft bij heel veel mensen. Ik denk aan al die mensen die een week geleden de Kennel Parade meededen in Amsterdam. Dat verlangen naar niet gediscrimineerd te worden, naar te mogen zijn die je bent, wat voor seksuele geaardheid je ook hebt, dat je in de eerste plaats gezien wordt als mens onder de mensen. Dat leeft denk ik heel sterk in onze samenleving. En dat mag je zeker ook wel noemen een verlangen naar God. Want God is de garant van de gerechtigheid. Bij de dichter van Psalm 42 gaat dat verlangen naar God wel heel erg door de diepte heen. Hij spreekt zichzelf telkens weer toe, tot 3 maal toe in het refrein dat steeds terugkeert. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Het lijkt erop dat hij persoonlijk in een diepe crisis zit. Heel de dag hoort hij de mensen vragen, waar is dan jouw God? En het lijkt erop dat hij zich ook dat zichzelf afvraagt. Hij zegt dat ook, waarom vergeet u mij, God? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Het is zwart geworden van binnen. Hij voelt zich van God verlaten. Er klinkt in zijn woorden iets door van Psalm 22. De woorden die Jezus aan het kruis ook opgenomen heeft. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat pijnlijke gevoel van verlatenheid, van niet meer weten, dat noemen we ook wel de nacht van de geest. Dan weet je zelf eigenlijk niet meer hoe je het licht van binnen aan moet steken. Hoe zal het ooit weer dag worden van binnen? Misschien kunnen we ons ook in zo'n geestesgesteldheid wel inleven. We hebben zelf misschien wel eens een nacht van de geest meegemaakt. Of we zitten daar middenin op dit moment. Net als de psalmist spreek je jezelf dan voortdurend toe. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Wat is het toch met jou? Waarom maak je je zoveel zorgen? Waarom voel je zoveel angsten? En we proberen onszelf dan uit de put te praten. Maar het lukt ons niet om het licht in de geest weer aan te doen. Dat lukt ook deze dichter uit Psalm 42 niet. Telkens lijkt het alsof hij zich moed heeft ingesproken. Dan klinken er hoopvolle woorden. Maar dan zakt hij toch weer terug in zijn ellende en angsten. Wat ben je onrustig, mijn ziel? En daarom richt hij zich ook op God. Hij klampt zich vast aan de hoop dat God hem zal zien in zijn ellende en hem daaruit zal redden. Heel mooi verwoordt hij dat tot 3 keer toe in dat refrein. Dan spreekt hij hem aan, mijn God die mij ziet en redt. Mijn God die mij ziet. Wat zeg je eigenlijk als je zegt dat God je ziet? Dan spreek je eigenlijk nog niet zo over verandering van je situatie. Nog niet over verbetering van de omstandigheden. Nee, maar je verlangt ernaar dat God jou ziet in de situatie waarin jij op dat moment bent. In de duisternis van je geest. In het verdriet van de eenzaamheid. Je verlangt ernaar gezien te worden. Gekend te worden. Dat jouw nood wordt gepeild. Je verlangt naar nabijheid in jouw innerlijke strijd. Misschien krijg je dan in zo'n situatie bezoek van iemand, een familielid of een vriend of vriendin. Je spreekt je uit en de ander luistert. En die ander geeft je niet allerlei goede raad, bagatelliseert jouw verdriet, jouw eenzaamheid, jouw angsten ook niet, maar is er gewoon bij, met begrip, met aandacht. En als die ander dan weggaat, dan voel je je toch wat opgelucht. Misschien heb je zelfs het gevoel alsof God in die ander jou nabij was. Daar verlangt die dichter naar van Psalm 42, 43. Naar Gods nabijheid. U die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Gij zijt bij mij, ik ben niet alleen, ook al is het donker om mij heen. Ook al is mijn eigen ziel verdrietig en onrustig, ik ben niet alleen. En ook al grijpt u niet in van bovenaf met wonderen, ook al zwijgt u als ik tot u spreek, uw zwijgende aanwezigheid geeft mij rust. Ik denk dat deze dichter dat vooral bedoelt als hij zegt, ik verlang naar God. Ik denk dat hij dan bedoelt, ik verlang ernaar om rust te vinden in God. En weet u, ik denk dat dat het diepste verlangen is van, misschien wel van alle mensen. Rust te vinden in God. Augustinus, de kerkvader, zei het al. Onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in u, o God. Ja, daar kun je natuurlijk van alles over zeggen. Een tijdje geleden las ik een uitspraak van een collega. Die zei, God maakt mij juist onrustig. En hij bedoelde dan dat God ons wakker wil schudden, zodat we onze verantwoordelijkheid nemen. He? Dat is natuurlijk ook zo. Maar als we zeggen, ik wil rust vinden in God, dan bedoelen we, denk ik, ten diepste niet van, ik wil alles buiten mij vergeten en met gesloten ogen gaan leven. Nee, we bedoelen dan dat wij met open ogen levend, met die problemen om ons heen ook wel degelijk ziende, ook zoekende naar hoe wij daarin een bijdrage hebben te leveren als mens. In het klein en soms ook wat verder weg. Maar hoe wij in dat alles een innerlijk rustpunt kunnen vinden. Een innerlijk houvast. Een basis waar we de kracht kunnen vinden om het leven aan te kunnen. En die rust, ja, die vinden we eigenlijk als mens uiteindelijk alleen in een alomvattende liefde. Een liefde die u, jij, jou en mij omvat. Die ons allen draagt als mens. Dat doet ons denken aan wat Jezus zei. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Daar gaat het om, die zielenrust. Door alles heen, door diepte en hoogte, die ons niet loslaat, die ik noem met Psalm 42, mijn God die mij ziet en redt. De dichter zingt zich in deze psalm eigenlijk toe naar dit rustpunt, naar deze basis, naar dit basale vertrouwen. En dan spreekt hij een woord dat hem opent naar een nieuwe toekomst. Dat is het woord hoop. Hij zegt tegen zijn ziel, vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven. Wanneer dat zal zijn, eens. Wanneer, dat weet hij niet, dat kan hij niet controleren. En hoe dat er dan precies zal zijn, dat weet hij ook nog niet. Maar met dat hij zijn hoop vestigt op God, die hem ziet, opent hij een venster in zijn geest. Waardoor de frisse lucht van de toekomst naar binnen kan komen. En dan gaat er ook iets veranderen. Je merkt het aan het vervolg van de psalm, aan psalm 43, dat er iets met deze dichter veranderd is. Het lijkt erop alsof hij zelf in beweging is gekomen. Hij vraagt namelijk dan aan God, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij geleiden en mij brengen naar uw heilige berg. Heeft hij misschien de moed opgepakt om Syrië te verlaten? Heeft hij de moed opgepakt om de weg in te slaan richting Jeruzalem met alle gevaren van dien? Hij vraagt niet om een wonderlijk ingrijpen van boven, maar hij vraagt om licht en waarheid. Wat vraagt hij dan eigenlijk? Ik denk dat hij vraagt om een helder inzicht, om een goed verstand, om wijsheid die hem onderweg helpt om zijn gevaarlijke weg te kunnen volgen. En ik denk dat deze dichter daarmee ook dichter bij ons komt. Dichter bij hoe wij in onze tijd God ervaren. Ik denk dat wij het moeilijk vinden in onze tijd om te geloven in een God die van bovenaf ingrijpt. Hebt u dat ook niet, dat je daarover twijfelt? Natuurlijk, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Soms is er een wonderlijke genezing, terwijl de artsen de hoop hadden opgegeven. Mag je om zo'n wonder bidden als je ziek bent? Nou ja, zelf denk ik altijd, als je in nood bent, dat je van je hart geen moordkuil moet maken. En dat je God alles mag zeggen wat je denkt en voelt. Maar we weten natuurlijk ook wel dat wonderen niet elke dag gebeuren. En we realiseren ons natuurlijk ook wel in deze tijd dat God niet zomaar ineens in Soedan of in Gaza of in Oekraïne vrede sticht. Als God betrokken is bij mensen en als hij vrede wil stichten, dan zal hij dat toch vooral doen door in de geest van mensen iets te veranderen. Waardoor leiders ook opnieuw hun geweten zullen voelen en zullen beseffen dat het in de politiek niet alleen maar gaat om macht en geweld, maar dat het uiteindelijk ook echt gaat om vrede en samenleven. En ik denk dat wij dan ook als moderne mensen, levende in de wetenschappelijke tijd waarin we de krant lezen of de televisie zien, dat wij zo ook God kunnen ervaren. Niet als iemand die van bovenaf wonderlijk ingrijpt, maar als een innerlijke kracht. Als een innerlijke klopstem die aan ons geweten klopt. Maar ook als een moed die mensen krijgen om door te gaan. Daar moet je je dan wel voor open willen stellen. Daar moet je je wel voor open durven stellen. Voor die stem die van binnenin in je spreekt. En zo bidt die dichter van deze psalm of God hem licht en waarheid wil zenden. Als een inspiratiebron, als innerlijk licht. Ja, als we net als deze psalmist daarom bidden, licht en waarheid, dan realiseren we ons dat dat waarden zijn die pas bij ons boven kunnen drijven als we die basis van vertrouwen hebben gevonden. Zolang onze geest nog angstig en onrustig is in ons, om de psalm te citeren, kunnen dat licht en die waarheid niet bovenkomen. Het gaat erom dat een mens uiteindelijk komt tot een fundamenteel vertrouwen. Ook al weet je niet precies hoe God werkt en wie God is en wat er allemaal gebeurt in de wereld. Zoveel dingen die ons aanvechten. Maar dat je leven lang blijft zoeken naar dat rustpunt. Dat fundamentele vertrouwenspunt. Dat vraagt ook om een stukje overgave. Dat je zegt, ik begrijp het niet allemaal en ik weet het niet altijd zo goed, maar mijn hart zegt, God, hier ben ik. En ik vertrouw mij toe. Ik laat het los wat mij benauwt en beangstigt. Als wij ons in vertrouwen overgeven, dan komt er hoop, dan komt er licht, dan komt er waarheid. En dat zie je bij die psalmist ook gebeuren. Dan ziet hij al voor zich hoe hij weer naar Gods altaren gaat. Dan ga ik op tot Gods altaren, dan zingt mijn ziel van vreugde. Dan kan die uiteindelijk ook eindigen voor de derde keer in zijn refrein. Mijn geest, wat ben je toch onrustig en bang. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Dan zal mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren van u die al mijn vreugde zijt en eindeloos mij verblijdt. Verlangen naar God, herkent u het in uw leven? Het verlangen naar geborgenheid van een zingende geloofsgemeenschap. Het verlangen naar recht en gerechtigheid, maar ook naar vergeving. Verlangen naar geziend te worden, gekend te zijn, helemaal zoals je bent. Verlangen naar God als rustpunt, als basale grond onder je bestaan. Verlangen naar te kunnen vertrouwen en zo de hoop te vinden en licht en waarheid. Ja, ik denk dat we allemaal wel iets van dit verlangen herkennen. En als het nog maar een heel zwak vlammetje is in ons leven, laten we het dan koesteren en behoeden, zodat het niet uitdooft. Amen.
Thank you.
Zullen we samen danken en bidden? God die ons ziet en kent en bevrijdt, wij danken u dat u er bent als de grond onder onze voeten, als de zachte aanraking van onze geest, als de kloppende stem van ons geweten, als de moed die we krijgen, soms onverwacht, in de lieve ogen van een medemens, in het zingen van een kind, in de zonneschijn waarmee we gewekt worden. Overal zegt het ons en fluistert het ons toe dat wij gekend zijn, behoed worden, gedragen. En dan komen we ook in beweging. Dan durven we weer verder te gaan. Dan nemen we ook onze verantwoordelijkheid weer op ons, als mensen met open ogen en open oren. Ja, zo zouden we willen leven, God. We kunnen het niet altijd aan. We zijn het soms ook echt kwijt. Maar wil ons dan weer vinden, zodat wij het venster van onze geest kunnen openen en weer iets van uw frisse lucht kunnen inademen. Zo bidden wij voor ons mensen in dit tijdperk ook, waarin zoveel hardheid heerst, zoveel meedogenloosheid gebruikt wordt om mensen uit te hongeren, om steden plat te gooien. O God, waar leiders haast geen moreel besef meer lijken te hebben, bidden wij erom dat wij kleine mensen, ieder op onze manier, toch gewetensvol onze weg mogen vinden. Zodat we licht brengen waar duisternis heerst. Liefde brengen waar haat heerst. En Heer, als we bij dat alles falen, vergeef ons dan en schenk ons het diepe besef dat dingen vergeven zijn. Help ons zo om altijd weer vooruit te kijken naar de toekomst. Zo bidden we voor jongere generaties, dat zij daar iets van gaan ontdekken in hun leven. Van dit geestelijk perspectief, dit spirituele houvast, deze diepe menselijke waarden. Help ons zo om jongere generaties daar ook in voor te gaan, niet alleen met woorden, maar ook met onze eigen levensstijl. Wij bidden nu voor gemeenteleden die het moeilijk hebben, die net als die Psalm 42, 43... het gevoel hebben dat ze in het zwart gaan. We bidden voor hen die ernstig lijden door ziekte, door handicaps, door de lasten van de ouderdom, door psychisch lijden, door eenzaamheid en onbegrip. We bidden voor de nabestaanden van Rienk Hans Visser. We danken u voor zijn leven, voor wie hij geweest is, voor wat hij heeft ontvangen en heeft kunnen geven in zijn leven. En bidden dat zijn nabestaanden aan hem mogen blijven terugdenken met dankbaarheid. We bidden voor de wereld om ons heen. O God, wij hopen toch zo dat echte menselijkheid ook politiek gerealiseerd kan worden. Zegen ons land en volk bij het zoeken naar een nieuwe Tweede Kamer en straks een nieuwe regering. Laat dat zoeken geleid mogen worden door de waarden van menselijkheid, tolerantie, geduld ook. Heer God, we zijn misschien wel op dit moment heel erg bezig met familieleden of vrienden of anderen die we kennen en die ja, onze hulp ook hard nodig hebben. Waar we niet altijd weten hoe we dat moeten aanpakken. We zijn een ogenblik stil en dragen onze verlangens en gedachten aan u op. En hoor ons als wij samen bidden, onze Vader, in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We krijgen nu iets te horen over de collecten. Na de collecten zingen we als slotlied 425.
Goedemorgen gemeente. Namens de diaconie wil ik u een korte toelichting geven op de 3 collectes van vandaag. De eerste collecte is voor Vluchtelingenwerk Nederland. Vluchtelingen zijn er op dit moment overal op de wereld, kijkend naar wat er gebeurt. U hoeft het journaal of de krant maar open te slaan en er is een hoop ellende in de wereld. Al meer dan 40 jaar ondersteunt Vluchtelingenwerk Nederland vluchtelingen uit vele landen en staan zij in elke opvanglocatie of asielzoekerscentrum klaar voor ondersteuning voor deze mensen. Ze begeleiden de asielzoekers tijdens hun procedure, ze ondersteunen ze tijdens de integratie in Nederland en ze komen op voor de belangen van deze vluchtelingen. Met uw gift kunnen we helpen, laten we dat gul doen, want niemand vlucht vrijwillig. De tweede collecte is voor onze eigen kerk en diaconie. En via de kastjes kunt u doneren voor het gezinshuis Alas in Voorhout. Het gezamenlijke doel van de gemeentes in Warmond, Sassenheim en Voorhout. Alas biedt een helpende hand aan ouders die hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun kind of kinderen. En ook worden er kinderen opgevangen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Ze begeleiden de ouders en de kinderen om een veilige toekomst op te bouwen. De tussenstand van het kwartaaldoel bij ons is inmiddels een bedrag van €976. Dat betekent dat we bijna op een derde zitten van de €3000, ons doel. Naast dat u kunt doneren via de collectezakken, kunt u ook gebruik maken van de QR-code op de zondagsbrief of via de PG Samen app. De collecten zijn van harte bij u aanbevolen. Daarnaast hebben wij een kleine hulp die ook gaat helpen collecteren vandaag. Bedankt.
Ik wil u allen hier aanwezig, maar ook u die thuis de dienst meebeleeft, een hele fijne zondag wensen en een goede week. En laten we van hier gaan, gedragen door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de inspiratie van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.